Ben je al aan het opnemen of...
Praten doe je iedere dag.
En soms de hele dag.
Vaak praten we om iets te zeggen. Maar zelfs als we niks te vertellen hebben... Zegt hoe we praten al een hele hoop.
Over wie we zijn.
Of hopen te zijn.
En over hoe we woorden geven aan de wereld rondom ons.
Mijn naam is Hanneke Baks.
En ik ben Tim Bosselaar. Dit is Zeg.
Een podcast over hoe we klinken en waarom.
Hey Tim, jij had een vraag.
Maar jij ook volgens mij.
Ja, en ik kreeg er ook nog een op de mail binnen.
Ik kreeg een WhatsAppje met een ingesproken vraag. En ik had op internet ook nog wel een goede vraag gevonden.
Oké, dus wat gaan we doen?
Nou, we gaan het even anders doen dan anders. Normaal gesproken hebben we altijd één vraag die we een hele aflevering lang behandelen. Maar deze aflevering gaan we heel veel vragen proberen te beantwoorden. Zoveel mogelijk in één aflevering. Wat wil je eerst? Iets over een wolf? Iets over wat er met je stem gebeurt als je in je ballen getrapt wordt? Iets over flirten of over Neandertalers?
Nou, laten we bij het begin beginnen. Dus Neandertalers.
Ik dacht, je wil gewoon wat ik het eerst noemde, maar je wil echt helemaal bij het begin beginnen. Oké, komt-ie. Hoe klonken Neandertalers? Nou, als je het aan de Britse stemcoach Patsy Ronenberg zou vragen, vermoedelijk ongeveer zo. Maar hoe ze daarbij komt, leg ik straks verder uit. Eerst even dit. Het lastige met deze vraag is natuurlijk dat er geen Neandertalers meer zijn om het aan te vragen, al zo'n 34.000 jaar niet meer. Er zijn natuurlijk nog wel Neandertaler botten om naar te kijken, maar het probleem is dat praktisch alles wat we gebruiken om geluid mee te maken, je tong, strottenhoofd, gehemelte, dat is allemaal van zacht spul gemaakt. En dat blijft dus niet bewaard. Eigenlijk is er maar één botje dat nog enig uitsluitsel zou kunnen bieden over hoe onze verre neven en nichten misschien geklonken kunnen hebben. En dat is het tongbeen. Dat is een klein hoefijzervormig botje dat aan de tong vastzit. Het is het enige stukje van het strottenhoofd dat van bot gemaakt is en niet van kraakbeen. En dat doorstaat de tand destijds dus een stuk beter. Het tongbeen van onze nog veel verdere voorouders, dat lijkt op dat van apen die nu nog steeds leven, waarvan we wel vrij zeker weten dat ze niet kunnen praten zoals wij dat doen. En het ziet er heel anders uit dan het tongbeentje van moderne mensen. Dus de vraag is eigenlijk, lijkt dat tongbeen van Neandertalers nu meer op dat van apen of meer op dat van ons? In 1989 werd er eindelijk een bruikbaar Neandertaler tongbeentje gevonden. En toen bleek dat het toch echt wel heel erg op dat van ons lijkt. En vrij recent hebben allerlei ingewikkelde computermodellen aangetoond dat het er niet alleen op lijkt, maar dat het vermoedelijk ook op een vergelijkbare manier gebruikt werd. Dus het is aannemelijk dat Neandertalers min of meer vergelijkbare complexe klanken konden maken, zoals wij die uitstoten. En of ze dan ook nog wat te melden hadden, dat weten we natuurlijk niet, want naar de taalvermogens van Neandertalers blijft het nog altijd gissen. En dan dat rare geluid dat ik zojuist liet horen. Hoe komen we daar dan bij? Nou, dat komt uit een filmpje dat op internet te vinden is van de gerenommeerde stemcoach Patsy Ronenberg. En zij doet op basis van een paar dingen die we over Neandertalers weten een aantal aannames, als je het al zo kan noemen. Het zijn eigenlijk misschien meer een soort van wilde gokken over hoe ze geklonken moeten hebben. En in een paar simpele stappen, die voor mij nog het meest lijken op een sketch van Monty Python, laat ze een acteur een geluid voortbrengen dat het volgens haar wel ongeveer geweest moet zijn. Eerst laat ze die acteur tellen.
1, 2, 3.
Omdat het Neandertaler strottenhoofd waarschijnlijk iets korter was dan dat van ons, concludeert ze dat dat hoog geklonken moet hebben. Dus die acteur die moet hoger.
1, 2, 3.
En omdat ze zo'n grote schedel hadden, klonken ze volgens haar waarschijnlijk nasaal.
1, 2, 3.
Daarbij komt dat ze een geweldige borstkast hadden.
A fantastic chest.
Dus konden ze alleen maar hard, heel erg hard of verschrikkelijk hard.
1, 2, 3.
En dat is het dan dus. Dat is het geluid van een Neandertaler.
Ah!
Nou ja, van een acteur in een studio. Aangestuurd door een stemcoach met een rijke fantasie en een groot inlevingsvermogen. Het simpele antwoord is dus, ja, we weten het gewoon eigenlijk niet. Maar het schijnt dat nog best wel een aanzienlijk deel van ons DNA afkomstig is van Neandertalers. En zelf heb ik best zwaar aangezette wenkbrauwen. Dus wie weet luister je nu gedeeltelijk naar de stem van een Neandertaler.
Toch ben ik blij dat ik nu leef.
Dat mensen je niet zo in de supermarkt aanspreken, is denk ik prettig.
Heeft u ook een bonuskaart?
Over prettig gesproken. Als je aan mensen vraagt, wat vind jij nou een mooie stem om naar te luisteren? Waarom antwoorden dan zoveel mensen met Morgan Freeman? Herken jij dit?
Ja, zeker. Heel veel Barack Obama en heel veel Morgan Freeman.
Maar wat maakt die stem van Morgan Freeman nou zo bijzonder? Ik vond een fragment waarin hij dit zelf uitlegt en ook over hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.
To improve the sound of your voice, yawn a lot.
Yawn a lot?
Yawn a lot, yeah.
Why? Tell me why.
It relaxes your throat muscles. It relaxes your vocal cords. And as soon as they relax, the tone drops. The lower your voice is, the better you sound.
So if I yawned a lot,
yes,
I might start sounding like Morgan Freeman?
No, but you would certainly get a deeper voice.
Dus hij zegt simpelweg, hoe lager en dieper je klinkt, hoe beter je stem. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je dus vooral heel veel gaan gapen. Want als je gaapt, gaat je strottenhoofd omlaag en dan krijg je een wat donkerder stemgeluid. En dat vinden mensen over het algemeen gewoon prettiger om naar te luisteren dan wanneer ik een wat lichtere, scherpere klankkleur eigenlijk maak met mijn stem. Dus dat dieper en lager, dat zie je zowel bij Barack Obama als bij Morgan Freeman terug. Maar toch is dat niet alles, want een andere naam die vaak genoemd wordt als je vraagt wat een mooie stem is, is die van David Attenborough.
I am David Attenborough and I am 93.
En hij heeft eigenlijk een relatief hoge stem. Dus bij hem zit het, denk ik, veel meer in de manier van spreken. Dus hij heeft een schitterende intonatie en een hele mooie timing. Dus hij heeft een hele levendige manier van vertellen. Dus bij hem zit het dan misschien niet in die diepe en lage klankkleur. Maar het is ook wel fijn om te weten dat als je die niet zo van nature hebt, dat je door je manier van spreken alsnog in toch de top 3 mooiste stemmen terecht kan komen. Maar blijkbaar moet je daarvoor wel een man zijn. Tim, volgende vraag.
In het sprookje De Wolf en de 7 Geitjes eet de wolf krijt om zijn rauwe stemgeluid zachter te maken en zo de geitjes om de tuin te leiden. En ik vroeg me af, kan dat eigenlijk? Kun je door krijt te eten je stem lieflijker, zachter of in ieder geval anders laten klinken? In wetenschappelijke literatuur is er eigenlijk maar 1 onderzoek te vinden over de invloed van krijt op je stem. En dat is niet dat die er minder rauw van zou worden. Integendeel, je wordt er juist schor van. In dit geval ging het dan niet om het eten van krijt, maar om het inademen ervan. Blijkt namelijk zo te zijn dat onder leerkrachten krijt een grote rol speelt, of waarschijnlijk eigenlijk meer speelde, in het ontstaan van stemklachten. Want doordat ze de hele dag praten terwijl ze op het bord schrijven, ademen ze krijtstof in en dat kan leiden tot ontsteking op de stembanden. Dus nee, krijt is niet per se goed voor je stem. Maar ik moest nog wel aan iets anders denken. Want waarom heeft die wolf eigenlijk zo'n rauwe stem? Het is niet ondenkbaar dat dat komt door brandend maagzuur. Kijk, zo'n dieet van alleen maar geitjes, dat kan haast niet goed zijn. En we weten dat reflux kan leiden tot een rauwe, schorre stem. Dus misschien moet die wolf daar wat aan doen. Bijvoorbeeld met een beetje rennie of zo. En wat blijkt nou? De belangrijkste werkzame stof in rennie is calciumcarbonaat, oftewel krijt. Krijt is dus wel degelijk een middel tegen een rauwe stem, zij het met een omweggetje. Dus ik dacht, ik neem gewoon de proef op de som. Ik neem, terwijl ik dit opneem, de maximaal toegestane hoeveelheid rennie. En dan zie ik vanzelf wel wat dat met mijn stem doet. Zo, nog eentje. Dus ik doe gewoon nu. Hier. Nog één ter plekke. Een experiment. N is 1, dus niet een heel betrouwbaar experiment, maar toch. Een experiment. Kauwen. Zo. Nou, maar wachten. Nou, ik merk er nog niet zo heel veel van. Ik heb eigenlijk vooral een beetje een droge mond van al dat krijt. Nou, laten we nog maar eens kijken.
Nou, in afwachting hiervan gaan we maar door naar de volgende vraag. En die luidt, heeft stemgember iets met je stem te maken? Nou ja, allereerst even, wat is stemgember? Stemgember, dat zijn kleine bolletjes gember die in suikerstroop zijn gelegd. En die kun je in een potje in de supermarkt ook gewoon kopen. Maar waar komt die naam stemgember dan vandaan? Nou, dat komt eigenlijk van het Engelse woord stem. En dat betekent stam of steel. Dus als je stemgember naar het Engels zou vertalen, krijg je geen voice ginger, maar stem ginger. Dus nee, het heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken.
Ik vraag me dan nog wel af, omdat het in het Nederlands stemgember heet, zouden al die geruchten dat gember goed voor je stem zou zijn, zouden die ideeën daarover hardnekkiger zijn in Nederland, omdat we dat spul stemgember noemen?
Dat denk ik niet, want in honing zit ook niet per se het woord stem. En daarvan wordt wel ook altijd gezegd dat het goed is voor je stem.
Dat is wel waar.
Trouwens, als je dan naar onderzoek gaat kijken over hoe goed gember is voor je stem en zo, kon ik eigenlijk met name één onderzoek uit Denemarken vinden, waarbij ze een groep mensen op de open zee hadden laten gaan. Eén groep met gember, die op gember aan het kauwen was, of weet ik het wat. En één groep zonder gember. En de mensen die wel gember hadden gehad, hadden minder last van zeeziekte. Ja, en kotsen is gewoon echt heel slecht voor je stem. Dus indirect zal het er heus goed voor zijn.
Kijk, toch nog ergens goed voor. Hey, we hadden ook nog een mail gekregen. Lees jij hem even voor?
Beste Hanneke en Tim, ik hoorde jullie vragen om vragen voor jullie programma en dacht direct aan een opmerking die mijn tante ooit maakte. Zij komt, net als ik, uit Noord-Brabant, maar ze werkt in de regio Amsterdam en ze vertelde me dat ze meer westers is gaan praten, dus met een harde G en een andere R, omdat ze anders op haar werk niet serieus genomen zou worden. Ik vond dat altijd belachelijk, want ja, zolang je toch standaard Nederlands spreekt, is er toch geen reden om iemand met een ander accent niet serieus te nemen. Toch hoor je op de radio en tv niet heel vaak Brabantse of Limburgse accenten. En ik vraag me af of dat ook te maken heeft met dat serieus genomen worden. Nou, dat was dus de mail die we binnenkregen. En het deed me meteen denken aan een onderzoek uit 2016 van een hoogleraar arbeidseconomie. En volgens dat onderzoek zou het verschil in salaris tussen mensen die een dialect en standaard Nederlands spreken 5 tot 15% zijn. Dus dat is best heel veel. En daar is toen heel veel over gediscussieerd van ja, waarom is het dan zo? En natuurlijk zit dat hem niet in het accent zelf, maar wel in de vooroordelen die de luisteraar over iemand met een accent heeft. Dus daarin kan het zijn dat mensen met een dialect worden beschouwd als minder begaafd of minder beschaafd. En dit vooroordeel zou dan onbewust mee kunnen tellen in het bepalen van iemands salaris door de managers. Eerlijk gezegd heb ik het ook andersom wel meegemaakt. Ik heb in Eindhoven gestudeerd en toen ik hier stage liep en later ook even werkte, werd er regelmatig gezegd, hey, ik zou het zeker niet van hier, hè? En daarin werd ik ook ja, toch aangesproken op mijn accent. Dus eigenlijk al met al wil ik pleiten voor een nieuwe term. Want we kennen allemaal ABN, wat eigenlijk al sinds de jaren 70 niet gebruikt mag worden. Nou, dat is later dan AN geworden, Algemeen Nederlands. Maar dat is ook gewoon een gestandaardiseerde versie van het Nederlands. Dus ook een accent waarvan we dan met z'n allen hebben gezegd, nou, dit is dan het standaard accent. Ben je er klaar voor?
Ja.
AVN, Algemeen Verstaanbaar Nederlands. Met alle accenten, maar wel verstaanbaar.
Mooi. Algemeen Verstaanbaar Nederlands, doe ik het voor. Maar volgens mij, als ik het beluister, is het korte antwoord, ja, met een accent word je minder serieus genomen.
Ja.
Zal ik er weer eentje doen?
Ja.
Kun je horen of iemand met je flirt? Nou, we weten dat mannen doorgaans aantrekkelijker worden gevonden als ze lager praten en vrouwen juist als ze wat hoger spreken. Dus als iemand ineens met een extreem laag of juist hoog stemgeluid iets tegen je zegt, dan zit daar waarschijnlijk een eerste aanwijzing in. Maar is dat eigenlijk wel waar flirten over gaat? Kijk, als je aan het flirten bent, probeer je niet alleen zelf aantrekkelijk voor de dag te komen. Het gaat er ook om, of misschien zelfs wel vooral om, dat je laat blijken dat jij degene met wie je aan het flirten bent aantrekkelijk vindt. En ook dat kun je laten blijken in je stemgebruik. Er bestaat namelijk een verschijnsel dat we fonetische convergentie noemen. Dat houdt in dat als mensen met elkaar praten, ze hoe langer hoe meer als elkaar beginnen te klinken. En het gaat dan om dingen als ritme, snelheid, intonatiepatroon, die we onbewust van elkaar overnemen. En dat doen we in allerlei situaties. Je ziet het bijvoorbeeld bij huisgenoten, die gaan steeds meer op dezelfde manier praten. Maar fonetische convergentie treedt nog sterker op als we iets van de ander willen. Er bestaat onderzoek waarin gekeken werd naar welk gedrag nou eigenlijk een rol speelt bij het voorspellen hoe succesvol een date zou kunnen zijn. En wat blijkt? Fonetische convergentie staat heel hoog op dat lijstje. De onderzoekers keken naar een hele hoop eerste dates en de ontmoetingen die uiteindelijk succesvol bleken te zijn, waren ook vaak de dates waarin beide partijen bewust of onbewust hun best deden hun manier van spreken aan de ander aan te passen. Dus de volgende keer dat iemand extra laag of juist hoog tegen je begint te praten en daarbij in grote lijnen precies jouw ritme en intonatiepatroon imiteert, dan weet je hoe laat het is. Dus kun je het horen? Ja, als je weet waar je naar moet luisteren. Hanneke, je had een vraag die hier een beetje bij aansluit, toch?
Ja, inderdaad. Want de vraag die ik had is, kun je een glimlach horen? Zullen we gewoon even een testje doen? Moet jij even niet kijken?
Ja, dat is goed.
Ik ga gewoon eens hardop van 1 tot 5 tellen. En mag jij aangeven of dat ik glimlach of niet? 1, 2, 3, 4, 5.
Nee.
1, 2, 3, 4, 5.
Nee.
1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
1, 2, 3, 4, 5.
Nee.
Ja, nou, tot nu toe waren ze allemaal correct.
Oké, grappig.
Dus het antwoord op de vraag is, ja, dat kun je horen. Nou, dat komt dus doordat door de glimlach de vorm van onze klankkast verandert en hiermee dus de boventoon. En daardoor krijgen we een andere klankkleur. En het leuke uit een onderzoek wat ik las is dat we dus niet alleen maar dat kunnen horen, maar dat we ook zelf gaan glimlachen als we iemand anders horen glimlachen. Dus we kennen wel dat als je iemand ziet glimlachen, dat je zelf gaat glimlachen. Net als bij gapen bijvoorbeeld. Maar dat heb je dus ook wanneer je iemand hoort glimlachen. Dus mocht je de wereld een beetje mooier willen maken, glimlach dan gewoon heel veel. Ook als iemand je niet kan zien.
Ik had er nog eentje, maar die is eigenlijk een beetje, die is wel een beetje suf hoor. Dat is namelijk de vraag, wordt je stem hoger als je in je ballen getrapt wordt?
Nou, ik vind het helemaal niet suf.
Nou ja, het antwoord is eigenlijk een beetje suf. Het antwoord is namelijk gewoon nee.
Oké.
Okay. Dus dat is overzichtelijk, ja. Wel is het zo dat je misschien gaat gillen van de pijn of een beetje gaat piepen. Of een ademhappen, waardoor je dan een beetje een soort van gepiep krijgt. Maar je stem wordt niet hoger als je in je ballen getrapt wordt. Waarschijnlijk is het misverstand dat de meeste mensen wel weten dat als je ballen eraf zijn, dat je dan een hogere stem hebt, zoals bij castraten vroeger gebeurde. Maar dat is alleen zo als dat gebeurt voor de puberteit, als die baard in de keelperiode geweest is en je zou dan de ballen eraf halen, dan doet het eigenlijk niks meer. Dus, Hanneke, wat hebben we nou geleerd?
Hoe een Neandertaler klonk.
Ja, en dat je hem best in de ballen kan trappen, want dat niet zoveel uitmaakt.
Ik heb geleerd over de wolf en de zeven krijtjes.
En ik over algemeen verstaanbaar Nederlands.
En ik heb geleerd dat als ik met je wil flirten, dat ik gewoon precies hetzelfde moet gaan praten als jij.
Ja, en heel veel moet blijven glimlachen. Ik merk trouwens helemaal niks van die Rennie. Dit was Zeg.
Vond je het leuk? Zeg het voort. Vertel het aan je vrienden. Like ons op Facebook. Volg ons op Instagram. Laat een recensie achter op iTunes. Je weet wel.
Oh ja, ook heel belangrijk.
Abonneer je.
Zeg wordt gemaakt door Hanneke Baks
en Tim Posselaar.
Volgende maand een nieuwe Zeg.